651 punten.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag mag je alles vragen over de Verenigde Naties. Jawel, de VN, de UN, de United Nations. Je weet het allemaal wel, daar in New York. Die verzameling van alle landen bij elkaar die zoveel goeds voor de wereld wil doen. Een groot deel van het kabinet is naar New York afgereisd voor de 73e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Maar wat is eigenlijk de macht van de Verenigde Naties? Wat kunnen we van de speeches van Rutte en Trump verwachten? Wat gebeurt er voor en achter de schermen? En misschien nog belangrijker, ja, wat voor beslissingen worden allemaal genomen achter de beschermen. Vraag alles over de VN. Via Twitter @BNR, via Facebook, je kan me mailen, askme@bnr.nl. Je mag ook WhatsApp'en, het nummer vind je op bnr.nl of bel 020-468-4x0 en dan stel je vraag live in de uitzending. Mijn gast vandaag, Jan van Bentum, buitenland commentator van het Nederlands Dagblad. Welkom Jan. Laten we even naar het begin gaan. De United Nations, de Verenigde Naties. Wanneer begon het eigenlijk?
Nou, eigenlijk in de Tweede Wereldoorlog. Eigenlijk in de Tweede Wereldoorlog.
Ik dacht altijd daarna.
Ja, officieel is het opgericht in San Francisco in 1945. Maar in 1942 en al eerder noemden de geallieerden, dus Groot-Brittannië in het begin, en de Verenigde Staten deden daar sinds de Japanse aanval op Pearl Harbor in december 1941 ook aan mee. Maar ook de regeringen in ballingschap, als die van Polen, van Nederland, die in Londen zaten, noemden zich de Verenigde Naties.
Oké, dus we zaten er al vanaf het begin bij.
Wij zaten er al vanaf het eerste begin bij, ook actief. Een van de eerste documenten die naar de VN is gestuurd kwam van de Poolse regering in ballingschap in Londen. En die stuurde eind 1942 een brief aan de Verenigde Naties. En de kop daarvan heette de massavernietiging, de massa-uitroeiing van de Joden in het door Duitsland bezette Polen, waarin de Poolse regering op basis van informatie van verzetslieden, die hadden geïnfiltreerd in Auschwitz, heel gedetailleerd uit de doeken deden hoe het zou toegaan in de vernietigingskampen. Die noemden ze ook zo bij name, de vernietigingskampen. En ook Nederland reageerde daarop, op die brief, in december 1942, en zei van, samen met andere geallieerden, ja, van de Verenigde Naties, zoals dat dan ook werd genoemd, dat degenen die dit deden ter verantwoording zouden worden geroepen. En voor de rechter zouden moeten worden gebracht.
Ja. Wauw, dus toen wist men al eigenlijk binnen de Verenigde Naties dat de Holocaust eraan zat te komen.
Als de Polen echt hadden geloofd op hun woord, hadden ze precies geweten in 1942 al, op basis van informatie dat het Poolse verzet naar buiten bracht, wat er in Auschwitz, Treblinka, Bergen-Belsen en dergelijke te gebeuren stond. Ja, Sobibor werd ook met name genoemd.
Ja, ja, precies. Oké, nou, we gaan het er allemaal over hebben vandaag, maar ik vond het even mooi om even het in historisch perspectief te zetten. We weten ook direct waar het allemaal begonnen is. En dat is dus lang voor het eind van de Tweede Wereldoorlog, maar tijdens de Tweede Wereldoorlog had het begonnen. Maar laten we even naar de dag van vandaag gaan, want we krijgen de algemene vergadering gaat beginnen zo meteen. Wat is de rol van Nederland bij deze algemene vergadering?
Nou, Nederland heeft dit jaar een heel bijzondere rol. Kijk, normaal gesproken in de algemene vergaderingen komen daar de wereldleiders, maar ook alle leiders van de aangesloten lidstaten van de VN, en die mogen daar dan een toespraak houden, en dat gaat over allerlei onderwerpen. Gisteren was bijvoorbeeld de Amerikaanse president Trump er al eventjes, en dat ging over de bestrijding van drugs. Daar heeft de VN ook een hele belangrijke rol in de internationale bestrijding van drugs. Mm-hmm. Brengt daar heel gedetailleerde rapporten over uit, die ook voor landen belangrijk zijn als bron om hun beleid af te stemmen.
Heb je ook een speciale United Nations DEA of zo?
Ja, drugs en niet in de zin van agenten, maar wel een dienst die de bestrijding van drugshandel coördineert, samenwerkt met bijvoorbeeld de Amerikaanse DEA, Drugs Enforcement Agency, maar ook de Nederlandse politie.
En de Surinaamse regering.
Maar goed, je hebt daarnaast heb je in de algemene vergadering worden allerlei thema's besproken. Bijvoorbeeld de sancties tegen Iran staat op de agenda om besproken te worden.
Ja.
En dit jaar heeft Nederland daarnaast een hele belangrijke taak binnen de VN. Wij zitten in de Veiligheidsraad. Dat is een veel kleinere vergadering, maar 15 leden. Daarin zitten 6 permanente leden, maar ieder jaar zitten dus...
Nederland en Italië hebben gedeelde zetel.
Ja. Normaal heb je 2 jaar daar zitting. In dit geval waren de stemmingen precies gelijk. Dan hebben Italië en Nederland op een gegeven moment gezegd, oké, wij delen die 2 jaar.
En hoe delen ze dat dan?
Nou, het ene jaar Italië, het andere jaar Nederland.
Oh, echt een jaar om een jaar. Oké.
Ja, jaar om jaar. En nu zit daar dus voor ons Karel van Oosterom. En dat is een, mag ik wel zeggen, redelijk actieve ambassadeur in de Veiligheidsraad met behoorlijk pittige teksten.
Oké, maar wordt er wel geluisterd naar die teksten?
Ja, want hij heeft ook nog twee heel belangrijke dossiers in handen. Hij is degene die de commissie 17-18 voorzit. Dat is een commissie die de sancties tegen Noord-Korea coördineert. Het is een speciaal panel van experts dat onderzoekt wat Korea doet. En hij brengt dan al namens de commissie rapport uit van zo voor. Nou, net een kleine 2 weken geleden heeft hij weer rapport uitgebracht over Noord-Korea. Wij denken, ach, dat is een raket en zo aan het opruimen en ze kennen. En, maar dat rapport liet wel heel andere dingen zien.
Ja, niet gewoon weer dat ze gewoon lekker doorgaan.
Dat ze gewoon doorgaan, dat is één, dat zeggen de VN.
En toch zegt Trump vandaag op CNN, tenminste kwam het bericht binnen, dat hij binnenkort op niet al te lange termijn weer met Kim Jong-un aan tafel gaat zitten. Dus is zo'n president van Amerika belangrijker dan de hele Verenigde Naties, waarin ik juist kunnen zeggen wat ze willen daar. Ik ga gewoon met iemand praten. Ik los het wel op.
Nou, hij is belangrijker, denk ik, dan het houden van de sancties in het doorbreken van de cyclus van steeds sterkere taal. Vergeet niet, precies een jaar geleden hield Trump ook een toespraak in de algemene vergadering van de VN, waar iedereen zich rot van schrok, want hij beloofde dat Noord-Korea totaal vernietigd zou worden, mochten ze doorgaan met het nucleaire programma en de raket afschieten. Ja. Kennelijk zijn ze ook in Noord-Korea geschrokken.
Dat is ook een grotere knop. Van, dat ze het is, een grotere knop had dan dingen. Ja, weet ik nog
my,
heel goed.
My button is bigger than
it's
yours.
Bigger than yours.
En waarop Noord-Korea en Singapore, in de persoon van Kim Jong-un, het toch de Noord-Koreaanse leider, maar liever aan tafel ging zitten met Trump.
Ja, ja.
Ja, dat is belangrijk. Ja, in zo'n algemene vergadering kun je met zo'n toespraak iets doorbreken. Misschien juist door het in zijn extreem te zetten.
Ja.
En wij in het Westen kijken dan heel erg graag naar
Trump. Dus dat heeft Trump heel goed bekeken toen.
Hij heeft, ja, het is een zakenman, hè, die soms even zijn tegenstander een rotschop verkoopt in de hoop dat hij denkt van, ik moet gaan uitkijken, want anders krijg ik er nog één.
Precies. Ik ga even naar meneer Akkers, die hangt. Meneer Akkers, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ik heb even aan die meneer een vraag. Nu zijn de leiders bij elkaar, Jurien.
Mm-hmm.
Maar het wordt niks. Maar die Trump, die met die Korea, Kim Jong-un, Trump is gewoon een bluffer. Hij doet helemaal niks.
Dat hadden we net al over.
Ja, maar hij doet gewoon praten, vullige gaatjes.
Wat is uw vraag? Wat is uw vraag,
ja,
meneer?
Mijn vraag is, Jurien, ik heb even een vraag aan die meneer. Zolang de leiders niet goed luisteren aan elkaar, krijgen we geen vrede meer, Jurien. Dat kan je wel vergeten, want Trump heeft geen ballenverstand van politiek. Die is gewoon met zijn geld gekomen en dat is alles.
Oké, duidelijk. Even om het even iets parlementair te zeggen.
Ik begrijp de vraag. En ik kan me ook heel praktisch beantwoorden.
Ja.
Kijk, laten we even bij Noord-Korea blijven. Daar stonden dus ontzettend strenge sancties tegen het land. Ja. En daar moeten de landen zich aan houden.
Ja.
Met name ook denken aan Rusland en China, de grote buren van Noord-Korea. Dat deden ze niet.
Nee.
Vooral Rusland is er in het laatste rapport, ook bij monden van Karel van Oostrom, de Nederlandse ambassadeur, van beticht dat het, hij noemde Rusland niet bij name, maar goed, in het rapport staat dat dus wel, dat ze stiekem wel degelijk olie leverden naar Noord-Korea. En dat kon je heel lastig volgen, want alle schepen hebben zo'n mooie tracker en dan kun je zien in welke haven ze varen. Nou, Noord-Koreaanse schepen mogen nergens meer binnenlopen zo'n beetje. Wat ze doen is, ze gaan de zee op.
En dan midden op zee.
De tracker gaat uit. Daar vaart toevallig ook een Russisch olietanker. Dan wordt er olie overgepompt en dan gaat die terug naar Noord-Korea en die Russie gaat terug naar Rusland. Geen van beiden heeft een verboden haven binnengelopen.
Nee, dus, maar dit is toch bijna met alle resoluties.
Ja, maar dan heb je dus dat een. Trump is geen geweldige politicus, werd net gezegd door deze luisteraar. Poetin wel. Je kunt van Poetin zeggen wat je wilt, maar dat is echt een geslepen politicus.
Ja.
Fijn getuned in het internationale machtsspel. Hij belazert de boel dus.
Ja, maar
Trump doorbreekt dat wel. En dat werkt op een bepaalde manier.
Ja, maar als je dan kijkt bijvoorbeeld ook naar bijvoorbeeld bepaalde resoluties die worden aangenomen door de Veiligheidsraad. Daar heb je ook de grote landen met de veto. China, Rusland, Amerika volgens mij.
Die Groot-Brittannië en Frankrijk.
Die hebben allemaal een veto. Ja, die hebben allemaal een vetorecht. Maar als dus er iets wordt gezegd over Syrië, waarmee Rusland het niet eens is, is het gewoon jet. En dan heeft de Verenigde Naties toch geen poot om op te staan.
Nee, dat is echt, dat blokkeert de functie van de Veiligheidsraad. De Veiligheidsraad is het hoogste internationale orgaan voor het handhaven van vrede en veiligheid.
Ja.
En heeft als enig orgaan de internationale mandaat om een vredesmissie op te stellen. Artikel 5.
Artikel 5, ja.
En als dat in werking zou moeten treden, bijvoorbeeld tegen Assad, toen hij zijn gifgas gebruikte bij Damascus, bij Ghouta, toen werd er geblokkeerd door Rusland. En er is dan een compromis gevonden. Syrië zou alle gifgassen inleveren en dat werd dan vernietigd. Er zijn meer dan 16 van dat soort veto's of dreigementen van veto's over Syrië geweest door Rusland alleen al. En vaak staat daar de krul van Peking onder. Omdat ze vinden, en daar kom je op een heel ander niveau, de Verenigde Naties, en daarom meld ik ook even die brief over Auschwitz en dergelijke aan de Verenigde Naties anno 1942. De Verenigde Naties zijn gebaseerd op een handvest van de VN. Dat handvest gaat uit van de mensenrechten. Er mocht niet weer ooit zoiets kunnen gebeuren als Auschwitz.
Ja.
De mensenrechten zou je moeten kunnen verdedigen, zelfs tegen regeringen die de eigen burgers doden, vernietigen, onderdrukken. Dat is het uitgangspunt. Ja. Dat moet de Veiligheidsraad bij uitstek verdedigen.
En dat zou dan gesanctioneerd kunnen worden door het internationaal strafrecht of strafhof. Ja. Maar dat wordt weer niet erkend door de Amerikanen.
En niet meer door de Russen en ook niet door China. Dus, wat dat betreft zitten er nog hele grote gaten in. Maar je hebt wel dat Rusland en China nu met namen en ook echt zwart op wit hebben gezegd dat het hele concept van mensenrechten, die universele verklaring van de rechten van de mens, dat is niet meer van hoofdzakelijk belang. Waar het met name om gaat, is de soevereiniteit van staten.
Oké, we gaan er zo verder over praten. En bijvoorbeeld de vraag, hebben de VS, China en Rusland eigenlijk niet gewoon lak aan de VN, als je kijkt naar deze houding bijvoorbeeld, dat ze kunnen vetoen wanneer ze willen. Heb je zelf een vraag over de Verenigde Naties, bel even 020-468-4x0 of reageer via WhatsApp, het nummer vind je op bnr.nl.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Vandaag hebben we het over de Verenigde Naties. En je kan je vragen stellen via Twitter, het BNR, via Facebook. Of je mag even bellen 020-468-4x0. Dus 020-468-4x0. Bij mij Jan van Benten, buitenlandcommentator van het Nederlands Dagblad. Jan, en voor we doorgaan, even wat feiten of fabels. Je weet hoe het werkt, gewoon feiten of fabels zeggen. Dan gaan we later even eventueel toelichten indien nodig. Beginnen bij de eerste. De besluiten die van de Verenigde Naties zijn bijna altijd symbolisch van aard. Feit of fabel?
Feit.
De volgende. De besluiten. Zonder de Verenigde Naties was de wereld nu een stuk onveiliger geweest. Feit of fabel?
Feit.
Achter de schermen vinden de belangrijkste zaken plaats. En dat is jammer, want de Verenigde Naties is een organisatie die democratie wil bevorderen. Maar het gaat vooral om achterkamertjespolitiek.
Deels fabel.
Deels fabel?
Ja.
Oké, dat vind ik een goeie. Welk deel is feit?
Er wordt wel degelijk besproken in de achterkamertjes hoe resoluties op tafel worden gelegd. Mm-hmm. De tekst wordt vaak al helemaal vooruit onderhandeld. En meestal flink compromis gemaakt. Ja, dus ja. De scherpe kantjes zijn er dan al af. Dat geldt zelfs voor het handvest van de VN. Dat was dus heel veel scherper gesteld dan het nu is. Daar was Rusland onder andere tegen in de tijd al. Of toen nog de Sovjet-Unie, de USSR. Maar uiteindelijk zijn er toch wel de openbare discussies en ook de openbare genomen besluiten die ertoe doen. Dus ja, het gebeurt deels in de achterkamertjes, maar nee, er wordt keihard over gevochten soms aan de onderhandelings- en vergadertafel. Als je de toespraken leest en of beluistert, je kunt het ook soms live volgen via de VN-TV, de debatten in de Veiligheidsraad. Nou ja, daar kunnen ze in de Jordaan soms nog wat scheldwoorden van opdoen.
Nee, zo gaat het ook een.
Ja, keihard.
Gaat het gewoon keihard tussen elkaar voor ons gaan. Nou, ik weet een keer dat de toenmalige minister-president van Iran, echt George Bush, gewoon de duivel had uitgemaakt.
Ja, Ahmadinejad was dat toen.
Ahmadinejad, dat er daar nog naar zwavelrook en zo. Van het, en dat ding was ook zo eentje.
Ja, Chavez van Venezuela.
Chavez had dat gedaan. Chavez had
dat gedaan. Het ruikt nog naar zwavel.
Het ruikt naar zwavel van de duivel die gisteren hier was. Ja, precies. Ja. Even kijken hoor. We gaan even naar Sjaak. Sjaak, goedemorgen.
Goedemorgen. Ik had een vraag betreft de VN. VN is ontstaan om de mensenrechten te beschermen, maar momenteel, volgens mij zijn er ook bewijzen dat Amerika Jemen helpt, of Saudi-Arabië helpt om Jemen te bombarderen, waar heel veel burgerlijke slachtoffers
vallen.
Ja. Wat is de reden waarom daar nou helemaal niks aan gedaan wordt?
Nou, ja, ik vind dat vind ik een terechte vraag, want Jemen is een van de landen, en nog veel andere, Sudan hebben we het ook gezien, het zijn gewoon bepaalde gebieden waar de VN wel iets van zegt, maar waar er helemaal niets gebeurt verder.
De VN probeert daar wel vredesonderhandelingen van tafel te krijgen. Er is een speciale gezant voor, maar dat mislukt voortdurend. Dat mislukt met name in Jemen zelf, tussen de Houthis en de regering die ook deels in ballingschap zit. Maar ja, Amerika heeft Saoedi-Arabië bewapend en ja, Saoedi-Arabië bombardeert in Jemen op een manier waar we bepaald niet gelukkig mee zijn. Dat doen overigens de door Iran bewapende Houthis net zo.
Ja, ja. He,
dus aan beide kanten vinden er mensenrechten schendingen op een behoorlijk grote schaal plaats. De Verenigde Staten zijn daar langzamerhand toch wel van geschrokken en beraden zich over het stoppen van bepaalde wapenleveranties aan Saoedi-Arabië. Maar hetzelfde debat geldt bijvoorbeeld in Duitsland. En uiteindelijk is besloten om Saoedi-Arabië toch weer van bepaalde geleide wapens te voorzien. Maar dan wel met een nadrukkelijke bepaling van dat mag absoluut niet tegen burgers worden ingezet.
Ja, maar wie houdt dat in de gaten?
Ja, nou dat is dus het probleem. En dan nog, ook al hou je het in de gaten, zelfs denk aan de internationale coalitie, waaraan Nederland ook deelneemt in de strijd tegen ISIS in Noord-Irak en Syrië. Ook daar vinden wel burgerslachtoffers de dood.
Ja, daar hebben wij ook mee gebombardeerd in de Hartelust. Daar zijn er ook heel veel burgerslachtoffers.
Nou, de Hartelust...
Nee, die zijn van, ik bedoel, kom op. Ik
zeg dat misschien een beetje...
Meneer de volop aan mee. Die Hartelust is niet juist zo, maar ik bedoel, daar hebben we ook flink zitten mee bombarderen met de rest. En er zijn ook heel wat burgerslachtoffers gevallen.
Ja.
Maar kan Nederland dan verantwoordelijk gesteld worden?
Als het te maken heeft met een foute beslissing over het negeren van informatie, ja. En in bijvoorbeeld het geval van Jemen, bij het laatste zware incident waarbij een bus vol schoolkinderen is geraakt, daarvan zegt Saoedi-Arabië, wij dachten zeker te weten dat we een bus bombardeerden met daarin allerlei strijders. En die hebben dus uiteindelijk toegegeven dat het schoolkinderen waren, daar excuus voor gemaakt, maar it's a long way to learn the lesson.
Ja,
ja, maar het gaat er niet meer om het feit dat zij Amerika zelfs de vliegtuigen voorziet van...
Maar ook informatie en met drones van de doelwitten identificeren. Dus redelijk actief betrokken zijn daarbij, bedoel
ik. Precies, ja, dat is het. Ja, nou, ja. De volgende, ik heb een WhatsApp hier binnen. Heeft de Verenigde Naties een obsessie met Israël? Ik las dat ruim de helft van alle VN-resoluties over Israël gaan. Hoe komt dat? Groetjes Jacob.
Dat is een heel raar geval. De VN heeft ook nog allerlei commissies en onderdingen. Je hebt de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen, de UNHCR heet dat. Je hebt het Wereldvoedselprogramma, je hebt het Wereldgezondheidsprogramma, je hebt UNICEF. Maar je hebt ook de VN Mensenrechtenraad. En in die Mensenrechtenraad wordt dus gekeken naar schending van mensenrechten. Er is één land van de bijna 200 dat standaard op de agenda staat. En dat heet Israël.
Al 60 jaar lang of zo.
Al heel lang. In ieder geval al sinds de Zesdaagse Oorlog.
Ja.
Er is een, met name door de Arabische landen, in de Islamitische Organisatie voor Samenwerking, vroeger heette dat de IOC, de Islamic Organization Conference. Mm-hmm. Er is een meerderheid binnen de VN Algemene Vergadering die standaard tegen Israël is, wat wordt gezien als een koloniaal project om het Midden-Oosten te blijven beheersen door het Westen.
Ja, ja.
En op die manier komt het dus ook voortdurend op de agenda terug. In de Veiligheidsraad ligt het anders. En daar liggen de verhoudingen ook anders. En daar is het iets genuanceerder. Maar ja, Israël krijgt strijk en zet elke vergadering een dreun om de oren. Ja. Van de Mensenrechtenraad.
Maar niet van de Veiligheidsraad?
Nee, niet van de Veiligheidsraad.
Resoluties van de Veiligheidsraad tegen Israël, die zouden sowieso direct ook gedwarsboomd worden door Amerika, denk ik.
Als het een resolutie is met grote consequenties, dan heeft de Verenigde Staten daar regelmatig een veto over uitgesproken.
Okay.
Maar als je het over Israël en de VN hebt, is wel een heel interessante. Want we hadden net over het begin, hoe belangrijk is nou de VN?
Precies, ja.
Nou, je hebt nu de Algemene Vergadering. Die kan ook resoluties aannemen. Die zijn meestal adviserend van aard, niet verplichtend. Maar in 1947 heeft de VN resolutie 181 aangenomen. En daarin zat het plan om van Palestina, het gebied ten westen van de Jordaan, dus tussen de Middellandse Zee en de Jordaan, daar moest een Joodse en een Arabische staat komen. Dat was het plan wat daarvoor lag op de Algemene Vergadering van de VN. In die resolutie, ik heb hem gelezen, staat 30 keer Joodse staat en Arabische staat.
Dus een twee-staten-model.
Ja. Dat model bestaat dus al meer dan 71 jaar. Dankzij de VN. Israël, waar dus de VN voortdurend mee bezig is, is ontstaan mede op basis van deze resolutie.
En daar hebben de Arabische landen ook voor getekend?
Nee.
Niet?
Het is, kijk, in de Veiligheidsraad kun je besluiten bij meerderheid, maar er mag dan geen veto zijn. Je kunt je wel onthouden voor stemming en dat soort dingen. Maar er mag geen veto zijn. In de Algemene Vergadering wordt besloten bij meerderheid. Hier was een grote meerderheid, redelijk grote meerderheid voor een Joodse en een Arabische staat in toenmalig mandaatgebied Palestina. Naast wat dan nog Transjordanië heette. Maar de Arabische staten hebben vrijwel allemaal tegengestemd. Een klein detail, het eerste land dat Israël juridisch erkende was de Sovjet-Unie. Want Israël was een socialistisch kibbutz-experiment.
Oh, natuurlijk, ja. Oké, nou, weer wat bijgeleerd. Volgende WhatsApp. Hoi Jurgen, hoe is het mogelijk dat in de Mensenrechtenraad landen zitten die mensenrechten schenden? En hoe is het mogelijk dat overgrootste deel van de revoluties mensenrechtsschendingen tegen Israël is? Volgens mij de democratie in het Midden-Oosten hebben we net al een beetje...
Is een zeldzaam goed.
Is een zeldzaam goed, ja precies. Want dat is ook wat je ook ziet bijvoorbeeld, is dat een land als Saoedi-Arabië, de rechten van vrouwen niet echt te nauw neemt, waar de mensenrechten ook anders worden gezien dan wij hier in het Westen dat zien. Je hebt de Chop Chop Square, waar mensen gewoon hun handen worden afgehakt of onthoofd worden volgens de dingen sharia. Hoe kan het dat zo'n land dan ook nog een zetel krijgt in de Mensenrechtenraad?
Er zijn hele felle discussies over geweest. Bijvoorbeeld Syrië zou er ook in komen. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Mm-hmm. Er is een soort relatiesysteem. De Mensenrechtenraad bevat ook niet alle lidstaten. Nederland wil bijvoorbeeld weer graag lid worden nadat we uit de Veiligheidsraad zijn. Daar vinden verkiezingen voor plaats. En dat gebeurt in blokken. Bepaalde blokken van landen mogen een kandidaat voorstellen. En dan komen er soms kandidaten te berde waar wij niet blij van worden. Niet blij van worden. Maar je moet je wel voorstellen dat er op dit moment in de Verenigde Naties al een tijd lang een soort ideologische slag gaande is. Min of meer ook gericht tegen dat hele originele concept van mensenrechten zoals het Westen dat toch grotendeels heeft geformuleerd in de eind jaren 40.
Ja, want in het Oosten,
Xi Jinping, de president van China, denkt een beetje anders over hoe hij burgers moet behandelen. En zelfs bekende actrices verdwijnen daar plotseling. Niemand is daar veilig voor de staat. Want en dat is het concept. Hier ga je uit, een burger heeft rechten.
Ja.
En de staat dient de burger. Daar dient de staat de gemeenschap. De staat als vertegenwoordiger van de gemeenschap. Dat is het concept waar China en Rusland hun handtekening onder hebben gezet. De staat bepaalt wat het belang van de gemeenschap van burgers is. En als er dus een individu is die dat algemene belang dreigt te schaden, dan kun je beter dat individu maar uitschakelen.
Nou, we gaan het er zo verder over hebben. Heb jij nog vragen over de Verenigde Naties of opmerkingen? Laat het ons alsjeblieft weten. Kom op met al die vragen via Twitter, @BNR, via Facebook, via WhatsApp. Het nummer vind je op bnr.nl. Bellen mag natuurlijk ook, dan kom je live bij mij in de uitzending. 020-468-4x0. Wat is er met mijn hand? 020-468-4x0. En wat ik ook wil weten, ik wil graag weten van mijn luisteraars, wat zou Mark Rutte zeker moeten zeggen tijdens zijn speech in de algemene vergadering? Wat zouden we onze boodschap van Nederland naar de wereld moeten zijn? Ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Laat het op
52 punten. Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Ja, als je rampen tampen kan, ga dan naar Zwammerdam. Dat wordt de nieuwe slogan waarschijnlijk. Maar vandaag hebben we het hier bij BNR Ask Me Anything over hele andere zaken. Het is het enige social radioprogramma van Nederland. En we zijn hartstikke blij dat je luistert. Vandaag over de Verenigde Naties. Ja, al je vragen over de Verenigde Naties mag je vandaag stellen in Ask Me Anything. Een groot deel van het kabinet is naar New York afgereisd voor de 73ste algemene vergadering van de Verenigde Naties. Maar wat is eigenlijk de macht van de VN? Wat kunnen we van de speeches van Rutte? Wat gebeurt er voor de schermen en misschien nog wel belangrijker, wat gebeurt er achter de schermen? Vraag alles over de Verenigde Naties. Via Twitter, @BNR, via Facebook, je kan me mailen, askme@bnr.nl. Of je mag WhatsAppen, dat kan natuurlijk ook, dat nummer vind je op bnr.nl. Maar je mag ook bellen, 020-468-4x0. En je vraag live stellen in de uitzending, zoals Birket, die al klaar zit en zo meteen zijn vraag mag stellen. Maar ik ga eerst even naar mijn gast van vanavond. Het is Jan van Benten, buitenland commentator van het Nederlands Dagblad. Jan, is de VN een tandeloze tijger?
In principe niet, in de praktijk vaak wel.
Oké, ja.
Nee, het is niet politiek. Kijk, bedoel, het Handvest en ook de Veiligheidsraad hebben heel duidelijke mandaten. Mm-hmm. En als die echt uitgevoerd zouden kunnen worden, als de internationale gemeenschap daar mee omgaat zoals zou moeten.
Ja, zoals het heugt.
Dan zou er in Sudan het een en het ander veranderen. Dan zou meneer Assad in Syrië heel wat minder speelruimte hebben. Dan wordt opmars geweest van terroristische bewegingen.
Ja.
Maar er spelen hele grote belangen van de grootmachten tegen elkaar in. En het gevechtsplek daarvoor op dit moment is ook vaak de Verenigde Naties. De Algemene Vergadering en de Veiligheidsraad.
Ja, precies. Ik geef even naar Bert. Goedemorgen.
Goedemorgen, Jurgen. Leuk om jouw programma te horen.
Dankjewel.
Het is een, eigenlijk de meneer heeft al gezegd. Het is eigenlijk een VN is eerder een probleem. Want dat die platform wordt zo gebruikt vooral voor de permanente landen. Die hebben we al eerder al besproken. En het is gewoon eigenlijk een last voor alle armoede en conflicte landen. En dat doet de VN eigenlijk doet niks dan eigenlijk een probleem oplossende, maar toch dat het gewoon escalerend is.
Eigenlijk wat bereikt is als je kijkt vooral naar het Midden-Oosten, als ik het even mag samenvatten, zorgt de VN meer voor escalatie dan voor oplossingen.
Nou, de last van armoede.
Van armoede, ja.
En juist daarin zijn de Verenigde Naties daar allerlei millenniumdoelen voor geformuleerd gekregen. Die gaan nu door. Het is vandaag de dag van de duurzame ontwikkeling. Mm-hmm. Die wordt in 1051 steden over heel de wereld gevierd. Dat is een VN-dag. En als je gaat kijken naar die meer, dan zijn belangrijke millenniumdoelen gehaald. Van bepaalde ziektes. Polio was bijna volledig uitgeroeid. Het terugdringen van het aantal echt mensen in echte diepe armoede, daar is een grote stap in gemaakt. Helaas is nu voor het eerst dit jaar weer een stijging van het aantal mensen dat met honger wordt bedreigd.
Ja.
Ook daar was een daling in. En wat je dus ziet is daar waar de VN veel succes heeft geboekt, het toch misgaat waar het gaat om het aantal vluchtelingen. Dat stijgt al jaren achter elkaar. En dat zijn niet de Verenigde Naties die dat veroorzaken. Dat zijn de lidstaten die lak hebben aan waar ze allerlei beloftes over hebben gedaan in de Veiligheidsraad, in de Verenigde Naties. 2005 bijvoorbeeld. Alle lidstaten hebben gezegd dat de internationale gemeenschap een gedeelde verantwoordelijkheid heeft voor het beschermen van de burgers tegen moordende, onderdrukkende overheden ook. De responsibility to protect. Er is geen bal van terechtgekomen bijna.
Nee.
Maar dat komt niet doordat de VN een slechte organisatie is. Er is geen alternatief.
Ja, precies. En het heeft ook gewoon te maken met hoe de mensen die zeg maar de verantwoordelijkheid op zich moeten nemen, daarmee omgaan. En dan heb ik het vooral over de grotere jongens die dat doen. Ahmed Afifi, goedemorgen.
Een hele goede morgen. Ik spreek met Ahmed Afifi. Ik had een vraagje wat betreft de VN. Het is zo dat in de jaren 80 een resolutie is aangenomen tegenover Israël om openheid van zaken te geven wat betreft de kernprogramma. Mm-hmm. En toezicht moest gesteld worden door de atoomagentschap.
Mm-hmm.
Hetzelfde wordt nu verlengd van Iran. En die totale meewerking verleent en die eigenlijk alles open laat zien. Israël heeft dat tot heden niet gedaan. Tast dat niet de geloofwaardigheid van de VN? Dat het eigenlijk een tandeloze tijger is. Die eigenlijk alleen maar praat en landen die wel meewerken, die worden gewoon bestraft door sancties. En landen die niet meewerken, die worden gewoon eigenlijk beloond. Ja. Min of meer, want tot nu toe wordt niks tegen Israël gedaan wat betreft de atoomprogramma's.
Ja, ik kijk naar jou, want jij moet daar meer over weten.
Dat klopt.
Ja.
In die zin dat de resolutie nauwelijks wordt gehandhaafd. Er worden wel verzoeken gedaan en dergelijke. Maar als je goed gaat kijken, er zijn een aantal landen die door dit soort resolutie zijn getroffen. Noord-Korea, Iran, maar ook India en Pakistan. En Zuid-Korea, Zuid-Afrika in de tijd. Zuid-Afrika heeft zijn atoomprogramma opgegeven. Libië had een atoomprogramma, heeft het opgegeven. Nou, Irak dachten ze dat een atoomprogramma had. En dat is helaas een oorlog geworden. Maar waar het onderscheid is, waar het echte sancties worden gedaan, is bij landen die ook echt dreigen met gebruik van die wapens. Een Iran heeft, ik weet niet hoe vaak, gezegd dat Israël van de kaart zal worden gevaagd. En dat wanneer Israël Iraanse doelen zou aanvallen, er een totaal vernietigend antwoord zal komen. Ook Noord-Korea gebruikt dat soort taal. Heeft ook offensieve acties gevoerd tegen Zuid-Korea.
Israël
zijn vergeldingskracht. Ja, je ziet dat daar nu iets meer, er wordt nu iets meer nadruk op gelegd door Israël zelf dan in het verleden. In het verleden waren het soms verborgen boodschappen. Toen in de Eerste Golfoorlog Saddam Hussein Israël bestookte met skutraketten, waarbij de mensen in de schuilkelders gingen omdat men beducht was voor chemische aanvallen. Toen is er een waarschuwing naar Bagdad gestuurd dat hij moest beseffen dat er in de woestijn een adelaar was met een ei onder zijn buik.
Ja,
en dat mag ik dat vertalen? 15E Strike Eagle jachtbommen. Ja, precies, hebben, met een tactische nucleaire bom.
Ja, dus ja. Ze hebben er wel degelijk ook mee gedreigd.
Ze hebben er mee gedreigd, maar er in wordt, de zin
maar,
van verdediging.
Maar even eerlijk, er wordt met twee maten gemeten voor sommige naties. Omdat vooral de westerse maatstaf eigenlijk de leidende maatstaf is ook binnen de Verenigde Naties. Of is daar een verandering in?
Daar is een grote verandering in. Je ziet dat met name in de Algemene Vergadering dat besluiten daar, maar ook bij de Mensenrechtenraad en anderen, oosterse perspectieven, maar ook perspectieven van de zuidelijke helft van de wereld, meer nadruk krijgen. En dat heb je al heel lang hoor. Je hebt in het verleden ook een bond gehad van niet aangesloten landen, heette dat. Er zat bijvoorbeeld India bij. Je kreeg daarna de BRICS, Brazil, Russia, India, China en South Africa, die een eigen blok vertegenwoordigen. Dus heb je altijd door de jaren heen wel van die blokken gehad die hun belangen dan gezamenlijk naar voren brachten.
Nou, we krijgen heel veel vragen nu binnen via Twitter en ook aantal telefoontjes. We gaan even wat sneller op proberen te antwoorden. En niet te lang blijven hangen bij één onderwerp. Ik ga even naar, even kijken, Chris. Chris, goedemorgen.
Ja. Een hele goede morgen. Ik heb een vraag. Waarom is de VN eigenlijk niet een onafhankelijke organisatie met alle landen als leden? Want altijd zullen er landsbelangen blijven spelen en onder kamertjespolitiek gevoerd blijven worden. En als het geheel onafhankelijk is, dan heb je het recht de beste opties.
Ja, maar wie zou je dan in het bestuur willen hebben?
Ja, dat wordt onafhankelijk bepaald.
Maar dan zul je toch altijd mensen hebben die uit een bepaald land komen, die daar komen te zitten?
Ja, maar je hebt natuurlijk ook organisaties zoals Greenpeace die zich ergens voor inzet. En die zijn ook onafhankelijk van de landen. En die proberen de landen erin te betrekken. Ja. En natuurlijk zijn er dan landen in actief.
Ja, maar die zijn bezig met vooral de natuur. Die zien zich op als vertegenwoordiger van de natuur. Ik kijk even naar jou, Jan.
Ja, nou, de gedachte is dat een beetje natuurlijk in de jaren 40 al achter de VN, maar het is voorbij.
Ja.
Dat ideale plaatje is voorbij. Je ziet dat de wereldmachten vooral voor hun eigen belang gaan. En degene die dat het sterkst hebben verwoord zijn zowel Trump, America First, maar ook Rusland, die zegt de Russische politiek is vooral gericht op het bevorderen van de belangen van Rusland en zijn burgers. Ja. Dus Amerika en Rusland zeggen dit ook gewoon letterlijk.
Precies.
Gaat niet meer.
Tovan, goedemorgen.
Ja, een hele goede morgen.
Ja, wat was jouw vraag?
Hallo. Ja, hi. Mijn vraag is namelijk het volgende betreft de VN. Want net gaf uw gast dat VN zorgde voor de mensenrechten overal. En mijn vraag is namelijk over Palestijnen, Burma, Myanmar en China. Waar altijd al onderdrukking betreft de moslims is. En zoals op het moment in China 1 miljoen moslims die in kampen zijn geplaatst. Hoe is het daarmee? Is nou VN selectief bezig met bescherming of is het voor iedereen? Die bescherming te bieden voor de mensenrechten.
Even kort antwoord.
Palestina staat om de havenklap op de VN-agenda. Ja, en het regent daar veroordelingen. De Myanmar, Burma, staat ook op de agenda. Heeft de VN zich ook duidelijk over uitgesproken. Wordt ook gedacht over sancties tegen Burma.
Ook tegen
en China.
China.
En China vetorecht.
China heeft gewoon vetorecht.
Een land als China of Rusland kun je heel moeilijk aanpakken.
En dat geeft dus heel wat mensen het gevoel van die tandeloze tegen. Want de grote jongens die hebben dus gewoon vrij spel uiteindelijk. Maar misschien kan er nog dingen veranderen. En we gaan het laatste kwartier zo meteen. En het laatste kwartier zou ik graag ook toch wel even de rol van Nederland willen bespreken. Want we hebben het nu steeds over anderen. Maar laten we het laatste kwartier even hebben over wat Nederland bij kan dragen. Wat Mark Rutte moet zeggen en hoe onze positie is binnen de Verenigde Naties. Want wij zijn ook een grote speler hoor.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, vragen hebben we het over de VN, de Verenigde Naties. En je kan je vragen stellen via Twitter, het BNR, via Facebook, of je mag bellen 020-468-4x0. Bij mij Jan van Benten, buitenlandcommentator van het Nederlands Dagblad, en ik kan het gerust zeggen, ook wel VN-specialist. Maar eerst even aangeschoven, Thomas van Zijl van BNR Zaken doen. Thomas, wat ga je doen zometeen?
Ik ga praten met de vastgoedman van het jaar 2018, dat is Maarten de Gruyter, en hij richt zich uiteraard op nieuwe projecten, maar ook op het opnieuw ontwikkelen van al bestaande gebouwen, want we weten allemaal allemaal de moeilijkheden. Vooral in grote steden, daar moet je echt iedere steen drie keer omdraaien en dan kijken wat je ermee kunt.
Blauw en groen bouwen.
Nou, bijvoorbeeld, en vooral ook de hoogte in. En je moet zorgen dat je met die gemeente een beetje netjes om tafel blijft zitten. Veel uitdagingen, veel problemen, misschien ook hopelijk ook oplossingen. Daar gaan we zo meteen meer van hem over horen. We gaan ook praten met de nieuwe directeur van het Nederlands Filmfestival. Begint namelijk donderdag. Ook uitdagende tijden met al die streamingdiensten, met al die buitenlandse concurrentie. Ja, het wordt een hele optimistische uitzending. Gelukkig heb ik ook nog wel een goede zakenpartner. Dat is Bert-Jan Gunel. Zij maakt haar debuut in dit programma, dus ja. Ik ben heel benieuwd.
Nou, wij zijn ook heel benieuwd zo meteen. Ja, je weet, als je echt wil weten hoe het met zaken doen in Nederland gaat, dan moet je
twee uur luisteren.
Twee uur lang luisteren. Vanaf 12 uur onafgebroken naar onze eigen Thomas van Zijl. Zo meteen. Maar ik ga even nog door en tot 12 uur. En tot die tijd mag al je vragen stellen over de Verenigde Naties. Ik zei het al, Sarah, we hebben veel bellers, veel vragen, WhatsApps. Laat even WhatsApp doorheen gooien. Hey Jurgen, topshow. Een vraag over de United Nations. Vleesconsumptie is volgens veel onderzoeken de hoofdoorzaak van ontbossing, global warming en dodelijke ziektes. Mijn vraag is, hoeveel resources heeft de VN voor bescherming van het dierenwelzijn en de natuur, met name ontbossing?
De VN heeft daar een heel belangrijke rol in. Het UN Panel on Climate Panel, het klimaat. De commissie van de VN. Die hebben die alarmerende rapporten uitgebracht. Daar bundelen internationale wetenschap en kennis en hun meningen over wat er gebeurt met het klimaat en wat er tegen gedaan zou moeten worden. En in verlengde daarvan heb je natuurlijk die grote afspraken als Kyoto, Kopenhagen en dergelijke, in Parijs, de klimaatakkoorden. Maar de grondslag daarvan ligt vaak in die grote, uitgebreide rapporten die de VN levert.
Ja, zijn wel degelijk bezig daarmee. Oké, de volgende. In de VN, dat is een WhatsApp. De VN is juist wel verantwoordelijk voor de vluchtelingenstroom. Immers, ze krijgen niet eens voor elkaar om daar in die gebieden waar men vandaan vlucht een VN-leger of een combinatieleger van Rusland, VS en China neer te zetten, zodat er rust komt in de regio.
Ja, maar is de VN daarvoor verantwoordelijk als organisatie? Die proberen er wat aan te doen. Het zijn de individuele lidstaten die het vierkant vertikken. Om daar het optreden van de VN mogelijk te maken. Om je een voorbeeld te geven. Wij praten nu bijvoorbeeld over migranten naar Europa. Daarvoor hebben we kampen in Libië. Waar dan mensen die op de Middellandse Zee worden onderschept door de Libische kustwacht, met boten die de EU ze geeft. Mm-hmm. Die worden daar naartoe teruggebracht en dan moeten ze weer terug naar Afrika. En die kampen zijn een ramp. Er is net gisteren een rapport over verschenen. De helft van de vrouwen is verkracht. Het is een drama daar. Maar de VN probeert daarin te komen om onderzoek te doen.
Maar die
en wordt geblokkeerd. Wordt gewoon geblokkeerd. Dus dan is het niet de VN die daarvoor verantwoordelijk is. Het zijn de leiders van die kampen. Het zijn de politici die ermee te maken hebben. Het is bijvoorbeeld dus deels ook de Europese Unie. Mm-hmm. Die daarvoor verantwoordelijk zijn.
Dus die moet ook een verantwoordelijkheid
en
nemen.
En de VN daarin probeert dat aan het licht te krijgen via de UNHCR. Het vluchtelingenorganisatie.
Oké. Beste Jurgen, wat is de invloed van het Vaticaan in de VN? Nihil, volgens mij.
Nee, het is niet nihil. Er is een vertegenwoordiging. Laten we zeggen, een morele vertegenwoordiging vooral. Moreel gezag. Als de paus een toespraak houdt in de algemene vergadering, dat is gebeerd, dan wordt daar wel veel aandacht
aan. Maar zijn er ook vertegenwoordigers van de islamitische...
Islamic Conference, ja. Er zijn ook allerlei... Naast de algemene vergadering heb je allerlei deelvergaderingen. Daar gaat bijvoorbeeld minister Blok ook naartoe. Global Summit on Terrorism.
Wat gaan de Nederlanders daar doen dit jaar?
Naast dat we dus in de Veiligheidsraad zitten, wat echt zeer belangrijk is in verhouding, en daar behoorlijk pittige uitspraken hebben gedaan over het geweld in Syrië, denk door president Assad, maar ook het optreden van Iraniërs en Hezbollah en dergelijke. Premier Rutte gaat een toespraak houden in de algemene vergadering, waarin hij toch weer benadrukt hoe belangrijk samenwerking is, internationale samenwerking. Nou ja, dat is het ideaalplaatje, wordt herhaald.
Ja.
Maar er zijn ook deelbijeenkomsten. Zelfs koningin Maxima is er. Die gaat het hebben over duurzame ontwikkeling, wat net ook over hadden.
Maar die werkt vaker in de Verenigde Naties.
Die heeft daar een speciale positie voor. Kleine mini-kredieten om kleine ondernemers in ontwikkelende landen te helpen. Dus op al dat kleinere niveaus, bestrijding van drugs, bestrijding van terrorisme.
Armoede,
noem maar op. Er zitten dus allerlei ministers nu die deelnemen aan vergaderingen daarover. Minister Blok van Buitenlandse Zaken. Minister Kaag van Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
Bijleveld zit erbij.
Voor defensie, voor veiligheid.
Maar ook de staatssecretaris van sport zit erbij.
Ja, maar bijvoorbeeld Bijleveld, maar ook Rutte kaarten de vredesmissies van de VN aan. De VN heeft behoorlijk wat vredesmissies. Tienduizenden blauwhelmen zijn actief op dit moment. Die moeten worden gemoderniseerd. Die moeten effectiever worden, want die effectiviteit ontbreekt vaak.
Ja.
Nou, daar speelt Nederland ook een belangrijke rol in, om dat op de agenda te zetten, om meer professionaliteit en effectiviteit van vredesmissies te krijgen.
Oké, we gaan even door met de vragen. Kurt, goedemorgen.
Goedemorgen, met Koos spreekt u mee.
Hi.
Hi, ik had een vraag. Is de wereld niet vele malen groter dan de 5 permanente leden? In dit geval China, Rusland, Amerika, Engeland en Frankrijk. En ik vind dat het systeem veel eerlijker moet. Want er is zeker geen sprake van wereldvrede. Want om van wereldvrede te kunnen spreken, moet het hele systeem op de schop. Want om een voorbeeld te noemen... Is
nou, ik ga geen voorbeelden. Je hebt een vraag gesteld. Je hebt gezellig geopponeerd. Oh, begrepen. We gaan door, want ik heb nog meerdere mensen die aan het woord willen komen. Maar dat hebben we net ook gezegd. Dat is duidelijk. Het moet echt op de schop. Ik bedoel, ja, want het is niet meer van deze
en dat
tijd.
Dat staat ook al jaren op de agenda. Voormalig secretaris-generaal van de VN, Kofi Annan, die onlangs is overleden. Ja. Die heeft het in 2005 nog heel nadrukkelijk aangekaart. Het moet worden gemoderniseerd. De Veiligheidsraad moeten ook landen als India permanente zetel krijgen. Misschien dat je Frankrijk en Groot-Brittannië moet inruilen voor de Europese Unie. Maar ja, dat wordt een beetje lastig nu dat Groot-Brittannië daaruit gaat met de Brexit. Dus je ziet dat de internationale politiek, maar ook de landelijke politiek, dit frustreert. Ja. De VN moet worden hervormd. Dat staat al jaren op de agenda. Maar de lidstaten houden het tegen.
Precies. Sigrid, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, Ryan. Ik moet je een compliment maken voor je gast, want die vind ik zeer gedocumenteerd commentaar geven.
Dank.
Nou, daarom hebben we hem ook uitgenodigd.
Nou,
wat was jouw vraag, Sigrid?
Beter kan je niet hebben.
Ja.
Mijn vraag luidt: waarom hebben ze een secretaris-generaal met de naam meneer Guterres, die van toeten nog blazen weet als het gaat over de historie van het Israël-Palestina-conflict? Ik heb deze meneer verleden jaar een lange brief geschreven met bijlagen om hem op de hoogte te stellen van de verschillende...
Ja, Sigrid, ik zal die vraag doorhebben. We begrijpen wat je bedoelt. Waarom is die Gutierrez aangesteld als hij zo weinig weet? Ik bedoel, Sigrid heeft hem zelf nog een brief geschreven om hem te informeren hoe het precies zit. En hij doet er niets mee.
Omdat Guterres, wordt er gestemd, wie secretaris-generaal gaat worden. Mm-hmm. En dan mogen mensen kandidaten indienen. Hij heeft een behoorlijke reputatie als internationaal diplomaat. Maar is ook van origine een socialistische minister geweest in Portugal. Ja. Heeft dat betreft een bepaalde meer persoonlijke kijk wellicht op het Midden-Oosten. Dat probeert hij niet te nadrukkelijk aan de orde te laten komen. Hij speelt een goede rol. Daarvoor ook wel Ban Ki-moon heeft dat geprobeerd.
Ja.
Maar de zeggingskracht van de secretaris-generaal wordt ongelooflijk beperkt door welke ruimte hij krijgt
in de vergaderingen zelf.
De lidstaten naar hem willen luisteren.
Precies. Maar het is duidelijk. Joop, goedemorgen.
Goedemorgen. Mijn vraag is de VN een doorzichtig geheel of vallen er allerlei schimmige bureautjes onder? Hoeveel mensen werken, wat kost het en is het allemaal te overzien?
Volgens mij staat het allemaal online. Heb je uitgebreide dingen, de uitgaven van de VN zijn allemaal daar, alle verschillende organisaties.
De doorzichtigheid, de transparantie, daar mankeert het behoorlijk aan.
Die ga je niet vinden.
daar is ook intern onderzoek naar. Men heeft daar ook hervormingen doorgevoerd. Zelfs Kofi Annan heeft daar persoonlijk mee te maken gekregen in de tijd. Zijn zoon bleek baantjes erbij te hebben. Dus dat speelt wel een hele rol. Maar als we nu toch over vernieuwing hebben, is misschien aan het eind nog wel leuk om één opvallende vernieuwing te melden.
Eruit, ja.
En dan vind ik ook wel leuk om te doen. Voor het allereerst is er een baby in de algemene vergadering.
Ja, de baby van de minister-president van Nieuw-Zeeland.
Jacinda Ardern. En ze konden er alleen maar krijgen om haar te registreren als officieel delegatielid. The first baby. En die is dus gisteren voor het eerst in de algemene vergadering.
Ja, ze is 3 maanden geleden bevallen. Even voor de background. Het is de eerste minister-president die
in functie van... Nee, de tweede. Benazir Bhutto van Pakistan was de eerste die tijdens haar premierschap is bevallen.
Maar de eerste die met een een baby naar de Verenigde Naties is gegaan.
Dus de first baby is in de
UN. In elk geval, even kort, Trump, want ik heb nog 20 seconden. Waar gaat Trump het over hebben, denk je? Wat wordt zijn main issue?
Trump gaat het onder andere over Iran hebben, maar hij wil dat moet hij breder trekken om niet tegen Europa in te stuiteren, want die hebben het Iran-akkoord nog hoog. Dus hij probeert het meer te hebben over de algemene bedreiging van terreursteunende staten.
Oké. Okay. Ik wil je bedanken dat je hier was. Jan van Bentum, dames en heren, buitenland commentator bij het Nederlands Dagblad. Dankjewel dat je hier was. Zeer kundig, zoals we net mochten horen van Sigrid. En zeer goed gedocumenteerd. Bedankt u voor al uw vragen. Jammer dat ik niet alles heb kunnen beantwoorden of dat we niet alles hebben kunnen behandelen. Maar hou onze social media website in de gaten. Twitter @BNR, onze Facebookpagina en BNR.nl. En blijf vooral vragen, want als je niks vraagt, kom je ook niks te weten. Zometeen BNR Zaken doen met onze eigen Thomas Verzeil. Ik ben er morgen weer, maar ga eerst even op vredesbespreking. Ja, je wil het niet geloven.